en op de bovenverdieping appartementen. Maar woning voor starters op de groene plaats lijkt mij echt een enorme afwaardering, zeg maar, ook van de grond daar. En dan hoofdstuk 8 kijk ik nog even door. Oh ja, u wilt de tweede bestemming van woningen wilt u eraf halen. En ik heb een stuk ook in de Tessense krant gelezen. En dat gaat miljoenen kosten. Welk effect wilt u hier eigenlijk mee bereiken? En hoeveel rechtszaken denkt u daarover te gaan voeren in de toekomst? Kunt u niet beter uw energie steken in de politieke uitdagingen die er echt toe doen? En waar we allemaal mee bezig zijn? En u wilt het wonen op bedrijventerreinen weer mogelijk maken. Jarenlang hebben we een stringent handhavingsbeleid gevoerd wat betreft wonen op bedrijventerreinen. En u zegt, nou, dat laten we weer los. Waar komen de ideeën vandaan? Dat waren eigenlijk een paar vragen die ik had.
Dank u wel, de heer Kooijman. Dan begin ik met die eerste vraag aan... Jullie maken het me niet makkelijk. Meneer Zegel, dan als eerste.
Sorry, voorzitter. Ik wil nog even reageren op de woorden van de heer Rannet die uitsprak.
Ja, okay.
Dat probeerde ik
goed,
net
dan
nog.
Pakken we het zo meteen op wat de heer Kooijman...
Dan heb ik ook nog een antwoord op de heer Kooijman. Maar volgens mij wilde u anders daar iemand anders eerst het woord voor geven. Dat vind ik prima. Die college-uitvoeringsagenda, meneer Rann, die komt er. Ik zit niet in het college, dus ik ga geen toezeggingen doen. Maar die komt er. En ik dank u hartelijk voor het aanbod om samen op te trekken. Kijken waar we elkaar kunnen vinden. En ik kijk uit naar een constructieve samenwerking, ook met u de komende 4 jaar.
Dank u wel, de heer Zegel. Dan gaan wij terug naar de vragen van de heer Kooijman. En het leek mij dat de eerste vraag over de 3% welstand eentje was om voor Tessels Belang te beantwoorden. Als dat,
Ja, ik heb opgeschreven, Tessels Belang gaat hierin mee.
En wat is dan hier?
In de vraag wat de heer Kooijman daar aan Tessels Belang gesteld heeft. De vraag kan ik me zo niet meer voor de geest halen, maar ik heb in ieder geval dat zo opgeschreven.
De heer Kooijman noemde dat er nu ongeveer 3% onder de welstand valt. En dat vooral Tessels Belang daar in het verleden voorstander van was om dat zo te houden, van in ieder geval niet uit te breiden. En dat hij nu iets anders leest.
Een voorschrijdend inzicht.
Dan de tweede vraag. Dat ging weer over programma 6. Ik zie mevrouw Visser en meneer Zegel. Mevrouw Visser.
Nou, ik wilde eigenlijk meerdere vragen van meneer Kooijman in zijn algemeenheid behandelen. De achterliggende gedachte is de woningnood. Dat geldt voor bouwen op de groene plaats. Dat geldt voor het twee bestemmingen beleid op een aantal woningen op het eiland. Zoals ik al eerder aangaf, is dat de richting waarin we zoeken en de sturing die we aan het beleid mee willen geven. Op het moment dat blijkt dat bijvoorbeeld het in enkele gevallen niet mogelijk zou zijn om zonder te veel in de papieren te lopen, dat met die twee functies op een woning daar af te halen, dan zou zomaar de sturing kunnen zijn dat we dat niet gaan doen. Maar we willen het onderzoeken, omdat we daar geen extra bebouwing voor nodig hebben. De grond op het eiland wordt niet groter. Dus iedere nieuwe woning die we gaan bouwen neemt plek in. Terwijl er woningen zijn die wellicht gewoon als eigen permanente woning ingezet kunnen worden. Ook uw andere vraag. Het gaat vooral om het bedienen van de mensen die nu woningzoekend zijn. De vraag om extra woningen. Dat is de achterliggende gedachte bij de vragen die u stelde.
Dank u wel, mevrouw Visser. De heer Zegel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nog even in aanvulling ook over de vragen van meneer Kooijman. U begon over het Thijssenhuis, dat wel eens duur kon worden. Nou, dat is inderdaad een discussie die we met deze hele raad moeten voeren. Want er is een eerder raadsbesluit over genomen en dat ging over andere bedragen die er nu op tafel komen. Dus ik denk dat we daar straks met z'n allen open het gesprek over kunnen voeren. De woningen voor starters op de Groene Plaats. ja, u noemt het een afwaardering van de grondwaarde. Ja, ik zou het een investering in onder andere onze Texelse jongeren noemen. Waar u zich ook druk over maakt. En als het gaat over het afschaffen van de tweede woningen. Er werd eerder gerefereerd aan dat er nogal vaak onderzoeken in het akkoord staat. Nou, dit is er dus echt eentje, die moeten we onderzoeken. Wat zijn de mogelijkheden? Nou, als er mogelijkheden zijn, wat kost het? Kan het op een andere manier bijvoorbeeld? En dan komen we vanzelf tot een plan. Of eventueel niet, als uit dat onderzoek blijkt dat dat geen haalbare kaart is. Dus dit lijkt me bij uitstek eentje die goed is om te onderzoeken.
Dank u wel, de heer Zegel. De heer Kooijman.
Even een hele korte reactie, hoor. Het gaat met name over de starterswoningen om de Groene Plaats. Wij willen niet de indruk wekken dat we tegen starterswoningen zijn. Maar ik kies juist die paar honderd vierkante meter wat de duurste plekjes zijn op Texel. En volgens mij zijn er andere plekken op het eiland waar wel die starterswoningen goed gerealiseerd kan worden. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte achter mijn betoog.
Volgens mij is dit gehoord. Ik heb de indruk dat we tot een afronding van dit punt moeten komen. Want er staat nog wat meer op de agenda. Ik zou willen voorstellen, als er nog fracties zijn die reacties zouden willen geven op het coalitieakkoord, net als wat mevrouw Van der Wetering al voorstelde, om dat dan ook nog schriftelijk naar de coalitie te zenden. Mevrouw Visser wil nog iets opmerken, vragen.
Nou, afsluitend wil ik iedereen voor zijn inbreng bedanken. Het is fijn om in deze raad van mening te kunnen verschillen, maar ook je eigen mening te kunnen soms bijstellen na de input van een ander. En dit coalitieakkoord is bewust open, zodat we kunnen sturen. En daar hebben we de komende jaren de inbreng van iedereen bij nodig. En als dat gaat op de manier waarop dat nu ging, voelt dat voor nu in ieder geval heel goed.
Dank u wel, mevrouw Visser. Dus in ieder geval zijn er aardig wat reacties opgehaald. Dus daar kunnen de coalitiepartijen wel wat mee. Dan bij deze is punt 7 dan afgerond. En gaan wij over naar agenda punt 8. Namelijk het vaststellen van het bestemmingsplan Postweg 145 in de Koksdorp. Op het perceel Postweg 145 is een bedrijf gevestigd. Dit is een groeiend bedrijf dat behoefte heeft aan meer ruimte om de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Er is gezocht naar geschikte locatie voor dit bedrijf op een bedrijventerrein, maar dat is niet voorhanden. Op het huidige perceel zijn de bouwmogelijkheden volledig benut. Er is meer ruimte nodig voor het plaatsen van de machines en materialen. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt extra bouwmogelijkheid van 750 vierkante meter mogelijk gemaakt. En de extra bouwmogelijkheid wordt gecompenseerd met het verwijderen van een aangrenzend agrarisch bouwvlak met bouwmogelijkheid van ruim 1200 vierkante meter. Per saldo is er nu sprake van een afname van de bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan ligt nu voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Na de vaststelling wordt het plan opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. En dan is er mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Wie kan ik daarover het woord geven in de vorm van vragen, als er vragen zijn? Geen vragen. Oké, okay. Ook geen inhoudelijke reacties. Kijk eens, dat was op, dus na de vragen, neem ik aan. Meneer Rutte en mevrouw Visser. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Een aantal maanden terug is dit onderwerp al behandeld. Onze vragen die we toen hadden zijn toen min of meer duidelijk beantwoord door het toenmalige college. En er zijn geen nieuwe feiten, dus het plan kan eigenlijk gewoon doorgaan wat zoals het voor ligt. Alleen wij spreken wel een beetje onze zorg uit over het ontstaan van bedrijventerreinen op plekken waar we eigenlijk niet horen. En dat dit weer een voorbeeld is waar bouwmogelijkheden worden uitgeruild, terwijl dat eigenlijk niet kan. En die uitzondering zien wij toch wel wat vaak langskomen.
Dank u wel, de heer Rutte. Mevrouw Visser.
Dank u wel. Ik kan, denk ik, meneer Rutte de hand schudden. Dit plan is in december besproken in de Raad. Toen heeft de Raad vastgesteld geen noemenswaardige bezwaren te hebben. En daarna lag het ter inzage en nu is het terug in de Raad. Wij zijn niet echt enthousiast over dit plan. Het gaat namelijk over het verplaatsen van een bouwvlak. Dat dat überhaupt mogelijk is, verbaast ons. En als dat nu kan, wat kan er dan in de toekomst nog? Zeker gezien het feit dat er steeds meer bedrijven stoppen, is dat een vraag die in de lucht blijft hangen. Het zou wat ons betreft zeker geen gewoonte moeten worden. Maar als de Raad in december geen noemenswaardige bezwaren had, kunnen wij daar nu moeilijk tegen ingaan. De ondernemer mag immers vertrouwen op het oordeel van de Raad. Wij zullen daarom voor dit plan stemmen, maar willen graag benadrukken dat dit niet de normale gang van zaken is en dat wij erop rekenen dat het ook niet wordt. We willen het college vragen niet vaker met dit soort voorstellen te komen.
Dank u wel, mevrouw Visser. Ik kijk nog even naar de andere kant. Meneer Albers.
Heel kort, maar ik kan aangeven dat wij dit zullen steunen.
Dank u wel. Meneer Kooijman.
Wij kunnen ook hier akkoord mee gaan. Het is een jonge ondernemer en soms kunnen jonge ondernemers niet op andere plaatsen zich vestigen. En die zitten op een plek waar ze dan wel dit soort zaken kunnen doen. En wij vinden het gewoon, het is ter visie gelegd, zijn geen zienswijze op binnengekomen. En het ligt nu voor akkoord voor de Raad, dus wij zijn hier wij gaan hier ook akkoord mee.
Dank u wel, meneer Kooijman. Meneer Hogerijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Van alle oplossingen die je kunt bedenken, is dit de meest elegante en positief.
Oké, ook Texels Belang gaat het steunen. GroenLinks gaat het ook steunen. Ik voel hier een hamerstuk aankomen. Ja, oké. Dan gaan we snel door naar punt 8. Als de portefeuillehouder het ermee eens is. Ja. Punt 9. Reconstructie van de postweg. Verklaring van geen bedenkingen. De reconstructie van de postweg gaat de laatste fase in. Het gaat nu om de reconstructie tot aan de Koksdorp. Er zijn een drietal T-splitsingen die aangepast worden. Het gaat dan om de locaties bij de Hollandse Weg, de Roggeslootweg en de Vuurtorenweg, /Molenlaan. Doel is om hier de verkeerssituaties te verbeteren. Voor deze drie locaties is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Met de reconstructie van de T-splitsingen bij de Hollandse Weg, de Roggeslootweg en de Vuurtorenweg, de genoemde plaatsen, wordt de veiligheid op deze punten verbeterd. De gemeenteraad wordt gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen en ter inzage te laten leggen voor de aanvraag omgevingsvergunning. Wie kan ik het... Ik zie meneer Rann, ik zie meneer Eschweiler, meneer Hogerijden, meneer Soyer. Meneer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag die we hebben aan de portefeuillehouder ter verduidelijking. Wordt er inderdaad gesproken over drie T-splitsingen, maar ook een rotonde bij de Postweg, Molenlaan, Vuurtorenweg. Die staat ook ingetekend. Alleen de tekening die erbij zit, die ziet er heel gek uit. We zien daar namelijk een rotonde met aan drie kanten een weg. En aan de westzijde stopt die eigenlijk vrij abrupt. Gaat er in de toekomst nog iets aangelegd worden aan de poot ten oosten van de rotonde? Of gaat de situatie zo blijven zoals die nu ingetekend is?
Heer Ran, ik kan u mededelen dat er geen poot aankomt. Het blijft bij deze drie die er nu op de tekening staan.
Meneer Rand wil daar nog even op reageren.
Ja, heel graag, want er wordt over drie T-splitsingen gesproken en een rotonde. Maar wat is dan de toegevoegde waarde van een rotonde op deze locatie? Kunnen we daar misschien financieel iets voordeliger niet beter kiezen voor een T-splitsing, iets aangepast ten opzichte van de huidige situatie, in plaats van een in vele gevallen duurdere rotonde waar ook nog een paar bomen voor weggehaald moeten worden?
Heer Rooyschuur.
U hebt gelijk, er worden wat dingen weggehaald en weer teruggezet. Maar dit is in overleg met de dorpsmissie gebeurd. En die hadden toch graag een rotonde op dit kruispunt om in het dorp te komen. En daar hebben we aan voldaan, vandaar dat die rotonde daar getekend is. Maar dat valt binnen het budget wat we beschikbaar gesteld hebben.
Meneer Rand, wil toch nog even reageren?
Ja, dat klopt, voorzitter. Want we hebben inderdaad budget beschikbaar gesteld om daar een rotonde aan te leggen. Dus dat is niet zo heel gek dat het binnen het budget past. Maar als er geld is wat beschikbaar is, dat betekent niet dat het ophoeft. Bent u dat met mij eens?
Nou, dat ben ik met u eens. Ik zit zeker op de stoel om geld over te houden. Maar goed, we komen ook de wensen van de dorpsmissie te goede. Omdat er ook een verlengstuk later komt richting de Vuurtorenweg. En dat er ook een fietspad en zo langs moet komen. Dus dit is ook een wens van de Kokstorp, van de dorpsmissie ondernemersvereniging. Vandaar omdat we gezegd hebben, we leggen hem daar wel aan. Maar ik ben zeker wel van mening, als het goedkoper kan, zal ik zeker meedenken om het goedkoper te doen.
Dan gaan we naar de heer Eschweiler.
Allereerst vind ik het een heel goed plan om de Postweg eigenlijk veiliger en overzichtelijker te houden. Alleen ik was een beetje in de war op het moment dat ik het puntje qua T-splitsing Hollandse Weg en de Postweg tegenkwam. Want tijdens de eerste gedeelte van de reconstructie is een heel groot gedeelte zand volgens mij ter hoogte van Hollandse Weg opgehoogd. Dus mijn vraag was voornamelijk, gaat die verhoging uiteindelijk nog weg of komt er nog een hele andere constructie rondom de T-splitsing? En hoe kunnen we, en mocht dat niet zo het geval zijn, hoe kunnen we voorkomen dat we eigenlijk mensen voor niets aan het werk zetten om eigenlijk zand van de ene kant naar te verplaatsen en vervolgens weer naar de andere kant te verplaatsen?
Het klinkt als een Belgisch mopje, maar meneer Hooyscheur.
Ik weet niet of u de laatste tijd bent geweest, maar inderdaad, er heb een heuvel zand gelegen. Zowel bij de Oorsprongweg als bij de Hollandsweg. Maar dat heeft te maken met het inklinken van de grond. En omdat we in september doorgaan met de Postweg weer te verlengen, heeft men vast de grond erop gelegd dat de grond vast komt aan de onderkant. Dat we dan gelijk in september de fietspaden en de asfaltwegen er ook kunnen leggen. Maar als het goed is, wordt het voor de zomer worden de bulten nog weggehaald.
Dus de bulten hadden een functie?
Ja.
Voldoende beantwoord, heer Eschweiler? Dan had ik de heer Hoogrijder, dacht ik, staan.
Dat klopt, hier zit hij. Ja, dank u, voorzitter. Nou, een kort vraagje. In het begin is er wat gesproken over grondaankoop. En eigenlijk is onze vraag, is dat stukje transactie van de grondaankoop conform de wensen van de verkoper en de koper geschied?
Meneer Hooyscheur.
In principe hebben we alles rond. Alles wat aangekocht, verkocht en geruild moest worden, is allemaal binnen de dingen afgesproken en geregeld.
Oké, genoegzaam beantwoord. Dan de heer Soyer.
Geen vragen.
Geen vragen, maar voor de... Oké. De vragen... Ik kijk nog even rond. Oké. Meneer Soyer, als eerste in de
Ik wilde eigenlijk alleen aangeven dat ik de compensatie die voor de NNN-situatie gedaan is heel erg elegant vind door bij Ceres een aansluitend stuk te maken voor de compensatie. En verder zijn wij voor.
Oké. Dat kan u in uw zak steken. Ja. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. We zijn blij dat dit stuk Postweg ook aangepakt gaat worden. Maar de heer Rand stelde inderdaad de vraag die bij ons ook leefde. De rotonde is wel een erg dure oplossing voor de verkeersveiligheid bij de afslag naar de Molenlaan. Wij vragen ons toch echt af of het niet beter of goedkoper had gekund met iets van een middenberm in deze weg. En misschien gaan wij nog koffie drinken met de VVD.
De heer Hooyscheur, nu twee keer ter tafel gekomen.
Nou, meneer Rutte, u hebt misschien gelijk, maar het is echt in samenspraak met de dorpsmissie en ook in de verkeersveiligheid. En er was toch voor gekozen om de rotonde wel aan te leggen om in het dorp te komen. Dus ja, zelf misschien had ik ook gedacht voor gekopen, maar dit is toch een keuze ook van de bevolking. En dat was ook een grote wens. Dus de participatie staat voorop, hadden we in ons college gezet.
Meneer Hoogrijden.
Is tweede termijn of eerste termijn?
Nee, tweede.
Tweede, oké. Dank u. Wij zijn positief. En waarom? We hebben het eerste stuk gezien en we hebben het eerste stuk gereden. Ik heb een eerste stuk een oplevering op meegemaakt. Ik moet zeggen, de aannemer heeft werkelijk zijn best gedaan. Het toezicht was van perfect. Overleg met de heer Konijn, want ik durf die naam best te noemen een keer, is uitstekend verlopen. Dat maakt het hele traject wat draagzamer en ook naar het eind. Zo kunnen we ook het tweede stuk van die postweg keurig aanleggen. Wij zijn heel blij dat het gebeurt. Met andere woorden, ga zo door en we komen tot de kosten. En de rondtonde ten aanzien van veiligheid. En er is echt over gesproken, echt uitgekristalliseerd, zonder meer aanlegging.
Oké, dank u wel, meneer Hogerheide. Zijn er nog anderen die nu iets zouden willen inbrengen? Dan betekent het dus dat dit punt een bespreekpunt wordt in de raad, omdat VVD en CDA nog gaan praten. Ja? Oké, dan gaan we naar punt 11 van de agenda. Het beschikbaar stellen van het extra budget voor reiskostenvergoeding. Oh, sorry, ik ben iets te ver. punt 10. De evaluatie van handhaving parkeren. Aan de gemeenteraad is toegezegd de handhaving van het betaald parkeren op Texel te evalueren. De conclusie is dat als de bestaande formatie voor de periode 2023-2026 wordt voortgezet, de uitgangspunten van het handhaven parkeren gerealiseerd kunnen worden. Na deze periode zal opnieuw geëvalueerd worden en kan op basis daarvan besloten worden de BOA langer in dienst te houden. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd een extra BOA voor een periode van 3 jaar toe te voegen aan de bestaande formatie. Zijn hierover vragen? Huisman en meneer Zegel. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. Ik heb vragen over 3 verschillende dingen. Eerst een algemene vraag. Hoeveel van de werkbare uren is een BOA daadwerkelijk op straat? En hoeveel van die tijd wordt er besteed aan administratieve taken? Dan iets meer inhoudelijk. Als 97% van de parkeerders betaalt, is dat fantastisch. Maar het maakt wel dat kosten maken voor een extra BOA voor parkeercontroles niet zo zinvol lijkt. En gezien de betalingsbereidheid ook niet nodig. Dat verandert als deze extra BOA op andere gebieden ingezet kan worden. Bijvoorbeeld bij handhaving op bed-and-breakfastbeleid, drank- en horecavergunningen, wildkamperen of een extra avondrondje langs het skatepark. Mijn vraag aan het college is dan ook wat het plan is met deze extra BOA. Wordt deze slechts betaald uit parkeergelden en is deze daarom bij dit agendapunt gevoegd? Of is het ook daadwerkelijk de bedoeling dat deze extra BOA gaat handhaven op het betalen van parkeergelden? Ten slotte een vraag over de evaluatie zelf. Het is fijn om te lezen dat de parkeerders trouwe betalers zijn. Maar wij zijn eigenlijk meer benieuwd naar de evaluatie van de 2-uursregeling binnen de ring. Kan het college aangeven wanneer die evaluatie plaats gaat vinden en wanneer die uitslagen van deze evaluatie naar de raad komen?
Heer Uithagen, 3 vragen.
Ja, die laatste ligt ook op het terrein van de portefeuillehouder parkeren natuurlijk. Maar we hebben in het college deze omissie ook geconstateerd. Het is niet, de raad heeft heel erg gekeken. In de opdracht hebben ze vastgelegd, sorry voorzitter, dat we kijken moesten naar de handhaafbaarheid ervan. Zo stond ook in de opdracht. Maar ook het college had zoiets van, ja, misschien is het ook wel handig om te kijken of ons parkeerregime wel effectief is in de Burg. Dus los even van die 2 uur parkeren zijn er andere vraagstukken in de Burg die volgens mij even evaluatie behoeven. Tegelijkertijd hebben we ook 2 jaar corona gehad. Dus 2 jaar wat bijzondere jaren. Dus het is ook wel te begrijpen dat dat dan misschien niet de representatieve jaren waren om zo'n evaluatie te doen. Nou, ik ga het overleggen, maar zodra het zinnig is om een evaluatie te doen, zeg ik graag toe dat we ook daarop terugkomen. De evaluatie van de handhaving van parkeren is gebaseerd op de huidige formatie die afloopt. Ik snap uw vraag van ja, zitten we hier eigenlijk een discussie te voeren over een BOA of zitten we hier een discussie te voeren over de handhaving van of de evaluatie van de handhaving van parkeren? Kort gezegd zeggen wij, zoals we het nu doen ten aanzien van parkeren, is het met die extra BOA goed te doen.
Maar ja, wil je dat niveau houden en halen qua service, dan zul je ook wat langer die extra boa in dienst moeten nemen. Dat is eigenlijk de vraag die hier nu voor ligt. En twee, mevrouw Visser, het werkt op Texel nu als volgt. We hebben eigenlijk altijd twee boa's in dienst, die zowel horecapapieren hebben als APV-papieren hebben, als ook voor parkeren de papieren hebben. Dat maakt ze ook flexibel inzetbaar. En als we dan jongeren van school krijgen, dat zijn dan ook twee of drie, en dan gaat het hier over, die komen van school met volgens mij APV en parkeren, maar hebben nog niet de horecapapieren. En wij leiden die op Texel dan op. En op die manier zijn we een aantrekkelijke plek voor jongens, een paar heren, ook dames gelukkig steeds meer, om hier te starten met hun carrière als BOA. En ook tegen die achtergrond zeggen, we zouden dat proces, daar hebben we de afgelopen jaren veel plezier van gehad, waardoor we ook eigenlijk relatief makkelijk die plekken voor de BOA's konden invullen in deze schaarse arbeidsmarkt, zouden we ook dat graag ook voortzetten. En is het dan zo dat die vooral ingezet gaan worden voor parkeren? Ja, voor mij zouden die cijfers boven tafel kunnen krijgen. Maar het is in ieder geval ook zo dat ze voor de APV en de horeca ingezet worden. En daar ook voor voorbereid en opgeleid worden. Dus ik kan me voorstellen dat u zegt, is het dan netjes om ons te betalen uit de parkeerinkomsten. Maar uiteindelijk gaan die ook op de grote hoop natuurlijk. Dus dat is een beetje de achtergrond van het college. Waarom we eigenlijk wat we nu doen, die formatie die we al hebben, willen verlengen. Want anders zouden we inderdaad een stapje terug moeten doen.
De heer Huisman, dacht ik.
Dank u, voorzitter. Ik heb het jammer genoeg niet 1, 2, 3 gevonden, maar als ik het goed heb, zijn er gemiddeld 100 controles per dag met 3 BOA's. Ja, dan zeggen die cijfers mij niet heel veel als er zo'n hoog percentage is. Maar alla. Ik begin gewoon bij vraag 1, want in het voorliggend besluitvoorstel wordt de dekking onder andere gevonden uit de meeropbrengst te parkeren. Maar hoe gaat u deze post dekken als die meeropbrengst niet gehaald wordt? En ik weet niet of u vraag voor vraag wil beantwoorden, anders ga ik vrolijk door. Ja, graag. Dan een vraag over het voorgesteld besluitpunt 3. Waarin wordt gesteld dat na een periode van 3 jaar opnieuw geëvalueerd gaat worden. En op basis daarvan te besluiten om de BOA langer in dienst te houden. Maar als beide partijen nou tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden, en er is sprake van een bepaald contractduur van telkens 1 jaar, dan is volgens ons, volgens het arbeidsrecht, na 2 jaar de aanstelling toch definitief. Graag uw reactie erop. En de allerlaatste, ik wil toch nog een poging doen, want u doet momenteel een proef met verschillende vuilniswagens van andere gemeentes op Texel om te bepalen welk model het beste ingezet kan worden. En mijn vraag is, waarom doet u niet een vergelijkbaar voorstel voor een proef voor het inzetten van een scanauto op Texel? Met de ervaringen die we daarbij opdoen, kunnen we veel beter conclusies trekken of de inzet van een scanauto in de toekomst wenselijk is. Dank u wel.
Ja, dag.
Om bij de laatste te beginnen, daar is kort naar gekeken, maar als volgt. Een scanauto vraagt een behoorlijke investering in technische apparatuur aan de achterkant om dat te verwerken. Die technische apparatuur is zodanig kostintensief dat het eigenlijk alleen interessant is als je 10 of 15 scanauto's hebt rondlopen. Met andere woorden, de kosten als je 1 scanauto zou moeten aanschaffen, of vervolgens die apparatuur aan de achterkant ook aan te schaffen, zijn eigenlijk niet in verhouding. Ook niet proportioneel. En ook niet als je er 2 of 3 zou aanschaffen. Je moet je voorstellen dat Amsterdam die techniek aan de achterkant voor misschien wel 15 of 20 auto's heeft. 2, een scanauto kan ik niet in de horeca inzetten. Dat is een hele praktische overweging. Dus de aanpak zoals ik die net heb uitgelegd aan mevrouw Visser zou daarmee ook voor Texel komen te vervallen. 3, scanauto's zeggen ja of nee en zijn dus vrij rudimentair. Staat iemand even te pinnen, heeft even geen geld betaald en de scanauto komt voorbij, dan gaat hij in principe automatisch allemaal bekeuringen uitdelen. Is dat een gemeenschap die wij als gemeente ook willen zijn? En als je dat niet wil zijn, welke administratieve romslomp ga je daar weer uithalen om dat dan allemaal te voorkomen? Met andere woorden, dit is misschien een beetje achterkant sigarenkistje, dat wil ik beamen. Maar op deze manier is er wel kort naar gekeken en is de conclusie getrokken dat we de scanauto eigenlijk niet als een verstandige optie zien voor het eiland Texel. Omdat het qua doelstelling, horeca en qua kostenefficiëntie waarschijnlijk helemaal niet uit kan. Dus dat is even het antwoord op uw vraag. Arbeidsrechtelijk heeft u helemaal gelijk. Maar dat is altijd de spanning die je hier hebt als gemeenteraad. Politiek primaat, politiek mandaat. Als u zegt, we geven voor 2 of voor 3 jaar geld, betekent dat 2 keer of 3 keer een jaarcontract. Dat is direct het gevolg daarvan. Maar ja, de andere kant is, natuurlijk als portefeuillehouder zou ik kunnen zeggen, doe mij maar onbeperkt geld. We zeggen ook tegen elkaar, kritisch op de formatie, kritisch op politieke keuzes, kritisch op gemeentelijke uitgaven. Dan kom je in zo'n discussie. Dus als u zegt, burgemeester, ik ben bereid me in te spannen om voor onbeperkt te doen, dan ga ik niet onmiddellijk voorleggen. Maar als u zegt, nou, we houden het ook bij 3 jaar, dan is het aan ons om te zorgen dat we ons arbeidsrechtelijk gewoon binnen de kaders houden die daarvoor ook gelden. Dus dat is. En dan ben ik de eerste vraag van de huisman, ben ik kwijt.
Wanneer de kostendekking niet gehaald wordt?
Ja, kijk, op dit moment denken wij dat het een redelijk voorstel is en dat dit de komende tijd zo zou kunnen zijn. Daar kunt u van op aan. In een hele formele zin heeft u natuurlijk een punt. Er is een risico dat de keer die kosten tekort zijn. Ja, en dan zal ik een voorstel aan de raad moeten doen om op een andere manier te gaan dekken. Maar op dit moment, vanuit financiën, is het beeld dat dit een redelijk voorstel lijkt om dit de komende jaren hieruit te kunnen dekken. In ieder geval voor die komende 3 jaar.
Dus wel een risico, maar. Mevrouw Koot.
Sorry dat ik zo erin breek, maar ik heb even op de klok gekeken en het is 10:30. En volgens mij hebben we 11 uur als moment waarop we gaan besluiten of we doorgaan of niet. Ik dacht dat we om 10:30 even keken van gaan we het afmaken. Maar dat is 11 uur pas. Oké, excuses.
Oké, dan gaan we vlot weer verder. We waren gebleven volgens mij bij de heer Hoogrijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat je veel hoort als je op verjaardagen zit, is het woord handhaven. Het lijkt wel als het een toverwoordje is, want hij komt heel veel keren voor. Maar een concrete vraag van ons is wel, zou het zinvol zijn om op wat langer termijn een beleidsnota te maken ten aanzien van handhaven? Zodat we wat stuur krijgen met als raad van, doen we dat wel goed of willen we het wat anders?
Meneer Uithaag.
Die is al onderweg. Nee, 2022, 2026 moet er een integraal beleid komen voor vergunning, toezicht en ook handhaving, meneer Hoogrijden. En ambtelijk hebben ze wel de uitdaging opgepakt dat niet alleen de handhaving van de bouwvergunning en toezicht daarop, maar ook de handhaving van de APV en andere pakken daarin aan te pakken. Ja, daarin aan te passen. Neem niet weg dat de ambitie van parkeren, wat het college betreft, hier duidelijk al is opgeschreven.
Uitstekend antwoord.
Ja, oké, mooi. Meneer Segel.
Dank u wel, voorzitter. Ik had toch een aantal verhelderende vragen aan de portefeuillehouder. We hebben het altijd over een extra BOA, maar eigenlijk gaat het toch om het vastleggen van een tijdelijke BOA die dan op een formatieplaats zou landen. Dat klopt toch?
Ik zei al, we hadden tijdelijk een extra BOA op grond van de coronaregelingen. Die willen we voor een paar jaar continueren. Dus ten opzichte van de huidige formatie zouden we dan niks toenemen. Alleen, we zouden die situatie verlengen, anders zouden we teruggaan.
Ja. Mijn vervolgvraag daarop is, voorzitter. We krijgen nu dan een extra bijdrage vanuit het Rijk voor handhaving. Volgens mij ongeveer 30.000 euro, dus een halve BOA. Gewoon een open vraag, wat als we die BOA niet aannemen, krijgen we dan dat geld niet? Of verdwijnt dat dan bij de andere BOA's op de hoop? En eigenlijk de laatste vraag die ik dan heb. We komen dan op 4 BOA's uit. Is dat voldoende voor het stuk handhaving? Vorige week werd het al aangehaald, auto's door het centrum. We hebben ook regelmatig overlast van fietsen door het centrum op het moment dat het niet mag. Hebben die mensen, zijn ze met genoeg dan?
Meneer Uithaag.
Op die vraag, op dat geld, daar moet ik even induiken. Dat zal van de voorwaarden van dat geld afhangen. Meestal is het zo als je extra geld krijgt, dat het Rijk dan vindt dat je het vrij mag besteden. Of de andere variant is dat je ook moet aantonen dat je ook wat extra's doet. Dan moet ik even induiken of daar zo'n clausule bij dit geld. Dat heb ik zo niet scherp. Daar kom ik voor de raad even op terug. Wat is genoeg, meneer Zegel? Daar kunnen we een hele lange discussie over voeren. Ik denk en vind op een gemeente met 45.000 bedden, 3 miljoen overnachtingen per jaar, 1 miljoen toeristen, 161 vierkante kilometer van noord naar zuid, een parkeerregime hebbend. Want er zijn de andere eilanden, voorzitter, hebben geen parkeerregime. Dan lijkt me dit wel een verstandige aantallen met 4. En natuurlijk kun je een enorme discussie voeren om nog verder weer dingen te intensiveren. Maar zeker als je gaat kijken naar bijvoorbeeld handhaving op grond van de APV. En je zou dat willen intensiveren. Nou, dan komen we op een discussie uit die meneer Hoogrijders gaf van waar blijft die visie. Ja, dan zit je ook aan de achterkant met administratief werk. Het parkeren is al geautomatiseerd grotendeels. APV bijvoorbeeld dat niet. Dus als we die discussie voeren, dan moet je hem breder trekken. Voor de horeca is het beeld wel dat we in combinatie met de dorpswachten gewoon goed op orde en op sterker zijn als we deze mensen hebben. Maar met name de ambitie in een APV, 97% betaald, daar zou je dan een discussie over kunnen voeren. Maar dat is ook een politieke keus. Op dit moment doen we gewoon wat nodig is.
Genoeg zijn behandeld.
Ja, genoeg. Dank u wel, voorzitter.
Dan zijn we aan het einde gekomen van de vragenronde. De tweede termijn. Wil daar nog iemand op reageren? Gebruik van maken? Ik zie meneer Kooijman.
Een heel goed voorstel en wat mij betreft mag gewoon als hamerstuk door.
Er is alleen één puntje waar de heer Uithaag nog op terug zou komen. Dus ik weet niet of dat dan kan.
Onder voorwaarde dat ik dan zorg, voorzitter, dat het antwoord is gegeven en de voorwaarde dat GroenLinks zich een antwoord kan vinden, zou het dan een hamerstuk kunnen zijn.
Onder die voorwaarde lijkt het me prima.
Ja, voorzitter, ik vermoed dat het wel een hamerstuk kan zijn. Dat was, dan, ik wil het graag weten. Maar.
Goed zo. Dan wordt dit dus een hamerstuk. En dan gaan we nu toch naar punt 11. Beschikbaar stellen van het extra budget voor reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Ik wil het eigenlijk niet meer helemaal voorlezen. Zijn daar vragen over? Want waarom ik het niet helemaal wil voorlezen, ik heb het idee dat dit ook goed een hamerstuk zou kunnen zijn. Ik kijk even rond.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid had vragen gesteld. Niet zijn goed is vandaag of gisteren aan u toegekomen.
En meneer Rutte wil nog wel even.
Nou ja, inderdaad. De PvdA stelde een vraag die bij ons ook leeft. U gaat over op een declaratiesysteem voor de reiskosten. Terwijl het eigenlijk niet om een wereldschokkend bedrag gaat, creëren we niet overdreven veel administratieve rompslomp in vergelijking met waar we nu helemaal over praten.
Meneer Rutte, kijk, even voor de hele formele. U gaat over het budget hier. Over hoe we dat bedrijfsvoeringsmatig organiseren in relatie tot cao's en zo. Ja, dat is niet onmiddellijke zaak van de Raad. Maar als het pik en deur die kan, doen we dat. Zal ik het wat zo even samenvatten? Maar we hebben wat bedacht in het land, ook als het gaat over dat soort dingen. En dan ontkom je het soms niet aan om het... We gaan daar iets slims voor verzinnen, daar zijn we ook al mee bezig.
Dat is genoegzaam beantwoord, zie ik aan de reactie. Kan er dan inderdaad een hamerstuk van gemaakt worden? Ja. Kijk even naar de andere kant. Mooi. Oké. Dan gaan we nog naar een volgend belangrijk punt. De motie van de PvdA Protessel over de Waddeneilanden tegen boringen. In iets gewijzigde tekst is die weer tot ons gekomen. Kan ik de indiener hier het woord over geven?
Graag, voorzitter. Nadat we dit in de vorige raad op de agenda hebben gezet, kregen we een aantal opmerkingen, waaronder waarom moet het zo snel, maar ook kunnen we wel bepalen hoe groot het gebied moet zijn waarover deze motie gaat. En hebben we inzicht in de effecten? Eigenlijk kunnen we ons heel erg goed vinden in die opmerkingen. En we kunnen ook het antwoord geven dat wij geen inzicht hebben in die effecten. En dat we ook geen gebied kunnen bepalen. Daarom hebben we eigenlijk de oproep van deze motie aangepast. Ik maak even vergelijking met de beheersverordening die we zojuist hebben vastgesteld. Daarin is beleid in de vorm van een maritieme waardearcheologiekaart onder de beheersverordening gelegd, zodat de vergunningverlener, in dit geval de gemeente, onderbouwd vergunningen kan toestaan of weigeren. En eigenlijk zouden we dat beginsel ook willen zien bij andere overheden, namelijk de Rijksoverheid, die vergunningen voor boringen geeft in de Waddenzee. Wat wij absoluut niet willen, en dat ik denk dat u ons daarin volgt, is dat boringen een negatief effect kunnen hebben op de Waddeneilanden, de omgeving van de Waddeneilanden, de bewoners, het leven. We willen dat voorkomen. Wij hebben te weinig inzicht om dat te omschrijven. En daarom hebben we in deze oproep zo aangepast dat in wezen wij tegen vergunningverlening zijn als er nog niet bekend is welke effecten er zijn op de Waddeneilanden en het Waddengebied en de Noordzee, voordat zo'n vergunning wordt verleend. Dat legt dus de verantwoordelijkheid bij de vergunningverlener. Net zoals die bij de gemeente ligt. Wij moeten zelf goed onderbouwen waarom we een vergunning wel of niet kunnen verlenen. Dat noemen we ook wel het voorzichtigheidsbeginsel. Je moet als aanvrager of als initiatiefnemer moet je kunnen bewijzen dat iets mogelijk geen schade heeft. Nee, zeker geen schade heeft voordat je zo'n vergunning verleent. Er is wat commotie.
Het lijkt alsof hier gehandhaafd moet worden.
Nee, ik denk dat wij hebben allemaal medestanders gevraagd om voor deze motie buiten het gemeentehuis
tegen 10:30 heel hard deze gaan joelen.
Dus dat is zeg maar wat wij hebben getracht te doen in de oproep aan het college. Het doel is geen schadelijke effecten op bodem, op de eilanden, op de zee, rondom onze eilanden. En waar gaan wij over? Wij gaan over Texel en het omliggende gebied. Dus daar willen wij geen effect op. Wij hoeven niet aan te geven wat voor soort effecten er mogelijk zijn. Wij hoeven niet aan te geven hoe we onderzoek gaan doen om te voorkomen dat die effecten er komen. Dat moet de vergunningverlener doen. Dat ten eerste. Ten tweede natuurlijk, dit is een motie die we niet in ons eentje het liefste willen indienen, maar met z'n allen. Dat alle logo's van alle partijen erop staan, zodat we ook overtuigingskracht kunnen hebben naar andere eilanden. Dus ik hoop dat we op een of andere manier elkaar in de omschrijving van de tekst en de oproep kunnen vinden.
Ik zie meneer Zegel die wil reageren en ik. Ik zou me kunnen voorstellen dat meerdere portefeuillehouders over dit onderwerp gaan.
Nee,
dus ik
doe het naam van het college.
Ja, oké, prima. Ik wilde eigenlijk eerst het college.
Voorzitter, ik zou toch eerst graag de partijen willen horen.
Ja?
Toch?
Oké. Okay, ja. Nou ja, toch. Ja. Dat kan verschillend, heb ik begrepen. Dus ik dacht, gezien de tijd, we doen het een beetje anders. Maar dan gaan we dan eerst naar de heer Zegel van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Wij steunden de motie vorige keer al, toen hij ongewijzigd was. Nu is hij gewijzigd, dat doen wij nog steeds. Op het moment dat er 19 kilometer voor de kust van Texel geboord zou gaan worden, zou ik als raadslid van GroenLinks, maar ook als Tesselaar, heel veel steun voelen vanuit een motie die dit beoogt op een ander Waddeneiland. Dat wil ik de rest van de raad nog even meegeven.
Ik zie inderdaad meneer Esweiler, meneer Albers, meneer Hogerijden, mevrouw Koot. Meneer Esweiler.
Gezien de wijzigingen die op dit moment in deze motie opgesteld zijn, kunnen wij hem als D66 ondersteunen.
Meneer Albers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil toch nog een paar vragen stellen aan de heer Hercules van de PvdA. We hebben een paar overdenkingen. Want Dit is natuurlijk een fantastische motie om waddenbreed in te dienen. En dat is in die zin ook wel een beetje een open deur. Maar het is ook wel tijd voor realisme in deze tijd. Want wat is het alternatief op dit moment? Is dat er wel? Want uiteindelijk wordt er nu ook geboord in de Noordzee. Er wordt gezocht naar gas, er wordt gas naar boven gehaald. En de effecten daarvan en de vervuiling daarvan, want volgens mij gaat het daar ook voor een groot gedeelte om, als ik de motie lees, die vallen volgens mij wel mee. CQ, die zijn er niet. En het alternatief is misschien wel het importeren van schaliegas. Tweede punt in deze motie is dat er wordt gesproken over klimaatdoelen. Nou, op dit moment gaan de kolencentrales extra produceren. Dus de klimaatdoelen, op het moment dat je de gasproductie stillegt of in ieder geval verkleint of dit soort initiatieven tegenhoudt, zet extra druk op die productie van die kolencentrales. Daarnaast is de autonomie van Nederland op het gebied van energie kwetsbaar. Op het gebied van voedsel zijn we hem door de stikstofcrisis en de gevolgen van de boeren, naar mijn mening, al voor een gedeelte aan het verliezen. En de autonomiepositie van Nederland als land, en daar horen wij als Texel ook bij, dat is op dit moment een kwetsbaar punt. En daar moet je voorzichtig mee omgaan. Het volgende punt is dat we zelfs in Groningen zien dat daar een motivatieomslag plaatsvindt. En dat zelfs de Groningers zeggen op dit moment van, nou, we weten wat de risico's zijn. Als wij voldoende worden gecompenseerd, dan is er wel over te praten. En nu bedoel ik daar niet mee dat wij als Texel bakken met geld moeten binnenhalen en vervolgens allerlei gasboringen moeten gaan toestaan. Maar het is wel een punt van discussie. Het gaat inderdaad, meneer Herkules, over een periode van 25 jaar. Maar ik verwacht in de komende periode van 25 jaar ook andere energiebronnen. En ik ben heel blij dat GroenLinks ons partijprogramma daarop heeft doorgenomen. Want ik verwacht zeker, en dat kan denk ik wel eens binnen deze kabinetsperiode gebeuren, dat wij als land ook gebruik gaan maken van kernenergie. Want op dit moment staan Zuid-Korea en Frankrijk in de lobby in Den Haag om ons daarbij te helpen. Dus het zou wel mogelijk een tussenoplossing kunnen zijn. Hij doet nog, ja. Dus wij hebben daar wel wat bedenkingen over. Even los van dat wij hier natuurlijk ook niet de gevolgen en de schade willen hebben zoals die in Groningen op sommige plekken is ontstaan. Maar dat is even onze reflectie op op deze motie.
Dat is een lange reflectie. Met veel interessante punten. De heer Hoogrijder.
Ja, dank u voorzitter. Als ik het goed begrepen heb, zijn op de andere Waddeneilanden reeds soortgelijke moties aangenomen. Is dat juist? Dat is de eerste vraag. Kunnen we daarbij aansluiten? Of zijn wij koploper en vragen we de andere Waddeneilanden om hier zich achter te scharen? Dat is een vraag. En dan nog een kanttekening erbij. Afgelopen vrijdag stond er in de Helderse krant een uitstekend stuk over boren in de Waddenzee. Ik kan het u aanraden.
Dank u wel, heer Hoogrijder. Zou u antwoord weten op die vraag, meneer Herkules?
Ik kan in ieder geval reageren op de inbreng tot nu toe, maar ik wacht even een rondje af als er nog meer mensen zijn die inbrengen.
Dat is ook goed. Ja. Mevrouw Koot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, de indiener geeft aan dat hij wat wijzigingen heeft aangebracht. En ik heb een vraag over wat er nu precies staat. Want er staat uit te spreken tegen alle nieuwe vergunningen voor boringen in Noord- en Waddenzee. En dan komen drie onderdeeltjes. Voor zover die boringen een effect kunnen hebben op de Waddeneilanden en het Waddengebied. Tweede puntje, voordat in kaart is gebracht welk effect boringen hebben op bodem en het leven op de Waddeneilanden. En als derde puntje, zolang het effect op de bodem en het leven op de Waddeneilanden niet bekend is. Nou, die eerste twee is mijn vraag, wordt dat niet automatisch bij de omgevingsvergunning of wat voor benodigde vergunning ze ook moeten hebben, afgecheckt? Het is tenslotte de Wadden is een Natura 2000 gebied. Dus ik kan me voorstellen dat als mensen op enige afstand van de Wadden iets gaan doen wat effect heeft, dat wel degelijk gecheckt wordt. Dus dat is mijn eerste vraag. En de tweede is, Zolang het effect op de bodem en het leven op de Waddeneilanden niet bekend is, dat zou je bijvoorbeeld kunnen krijgen als er ter hoogte van IJmuiden in de Noordzee wordt geboord. Dan is het effect op de bodem en het leven op de Waddeneilanden niet bekend. Maar dan geeft u toch aan dat u wil dat er tegen wordt gestemd. Dus deze wijziging heeft eigenlijk voor ons niet de benodigde inperking gegeven. Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag.
Meneer Hercules, mag ik u vragen om dan alle voorgaande informatie om daarop te reageren?
Hoor ik ook graag de mening van het college, kan ik in één keer reageren?
Ja, zeker. Meneer Uithaag.
Een thema, dames en heren, wat, dat is ook wel duidelijk in deze raad, dat je natuurlijk uit behoorlijke verschillende opvattingen en invalshoeken kunt zien. Maar even om op de vraag in te gaan. Het boren op de Waddenzee, daar hebben de vijf eilanden samen in opgetrokken. En er is natuurlijk de grote vraag of het niet verstandig is als je deze uitspraken doet om ook niet als vijf eilanden op te trekken voor de Noordzee, voor zover dat gevolgen kan hebben voor een van de vijf eilanden of voor de Waddenzee. En dat is wel een beetje wat boven de markt hangt. Hè. Dat snapt iedereen ook wel. Op het moment dat een van de vijf gemeentes een ander standpunt inneemt, dan boet de motie in de andere vier gemeentes ook gewoon aan kracht in. Laat ik daar maar gewoon eerlijk over zijn. Dat is natuurlijk wel hoe het werkt. Tegelijkertijd hebben alle vijf de colleges en de raden volledige politieke vrijheid om dat in acht nemende een stem uit te brengen voor of tegen zo'n motie. En het college vindt het ook daarom lastig om een standpunt hierover in te nemen. Wat de PvdA hier wel duidelijk doet, is een poging, zoals kun je hem lezen, om niet alles zomaar op slot te gooien op de Noordzee. Maar in ieder geval te zeggen, bekijk dan eens even heel goed wat de effecten zijn voor de eilanden en de Waddenzee. Om zo toch een aantal mensen in deze raad ook mee te krijgen. Volgens mij op basis van de discussie die de vorige keer is gevoerd. Er is in de andere gemeentes wel zoiets vergelijkbaars al besloten. Ik weet niet allemaal, in ieder geval op Schiermonnikoog. Maar die hebben echt gezegd in de Noordzee geen boringen. Die zijn wat die gaan wat verder dan deze motie. En ja, de eilanden hebben wel tegen Tesla gezegd, het zou ons wel helpen als je op een manier dat toch ook ondersteunen. Maar ja, iedereen, dat weet de eilanden ook, we hebben dat vandaag nog gedeeld, hebben natuurlijk de eigen vrijheid om een andere afweging te maken. Het college zou het willen houden bij, wij zullen die motie ook uitvoeren en als die aangenomen wordt. Maar we vinden het heel lastig om dan te zeggen van nou, zijn we nou helemaal mordicus tegen of zijn we nou voor die boringen?
Tot zover
ja.
Uw reactie? Oké, okay, ja. Hercules.
Voorzitter, zoals ook in de tekst van de motie staat, is in ieder geval door de vijf colleges, door alle waddencolleges, ik weet niet hoe het werkt trouwens op de Deense Wadden, maar daar zullen ze vast ook colleges hebben, die hebben zich uitgesproken tegen boringen in de Waddenzee. Alle boringen in de Waddenzee. En inderdaad, ik begin even bij het CDA, er moet natuurlijk een meer worden uitgevoerd, zeker in de Waddenzee. In de Noordzee ligt dat soms wat ingewikkelder, vind ik zelf. Ook daar moeten milieueffectreportages worden gemaakt. Er moeten onderzoeken worden gedaan. Maar die zijn niet gericht op effecten zoals die zich in Groningen kunnen voordoen bij bodemdaling. Die zijn op natuurleven gericht. En op in het algemeen milieuschade, maar niet specifiek gericht op bodemdaling. Dat is natuurlijk een van de grote zorgen die we na Groningen toch allemaal moeten hebben bij boring naar gas. Dat zijn effecten die niet hetzelfde jaar optreden, maar ook 10 jaar later kunnen optreden, 20 jaar later kunnen optreden. En dat willen we voorkomen. Dat wil iedereen, lijkt ons voorkomen. De vraag van het CDA ook van, ja, legt dit de beperkingen nou op die u zou willen? Nou, dan hoor ik graag welke beperkingen dat dan wel zouden moeten zijn. Wat ons betreft zijn negatieve gevolgen op bodem en dus het leven en de natuur en de bewoners uiteindelijk. Dat is de beperking die er moet gelden voor het afgeven van een vergunning. Als die er zijn, dan moet je dat niet afgeven. En de aanvrager moet dat dan bewijzen. Dat gebeurt in heel veel gevallen in andere soorten vergunningverlening. De VVD die heeft het over de effecten die er... de alternatieven die er mogelijk zijn. En het is weliswaar een vergunning voor 25 jaar. We moeten het toch proberen. Want we zitten in een andere geopolitieke situatie. Kan prima zo zijn, maar toch zijn wij tegen boeren op 19 kilometer van Schiermonnikoog. Dat zijn wij als gemeente, heeft de burgemeester een brief overgestuurd, mede ondertekend. Dus ondanks alle geopolitieke situaties kan het zijn dat er lokaal, regionaal een effect is van gasboringen. Op de bodem bijvoorbeeld, die leidt tot bodemdaling waar bewoners van dit eiland of van een ander waddeneiland last van hebben. Ja, ik denk dat ik in zijn algemeenheid uw vragen en opmerkingen heb beantwoord. Kijk, uiteindelijk komt erop neer, en dat is een beetje wat de burgemeester zegt, ja, je moet je uitspreken of niet. En dat is ook, dat is een politiek ding ook. We kunnen hier moeilijk zelf gaan bepalen wat effecten zijn. Dat moet bij de aanvrager liggen, of de beoordeling van de aanvrager, bij de vergunningverlener. Daar kunnen wij ons niet in moeien, maar we kunnen ons er wel tegen uitspreken dat wij tegen negatieve effecten zijn op dit eiland. En dus dat is ons vraag om ons daar in ieder geval in te steunen. Als u daar nog over moet nadenken, als u wilt dat we op een andere manier de andere Waddeneilanden daarover contracteren, dat staat ons. Dat vinden wij belangrijker dan dat we per se deze motie nu gaan indienen en dat er geen meerderheid of geen unanimiteit opkomt.
Meneer Albers.
Dank u wel, meneer Hercules, voor de antwoorden. Even twee checkvragen voor mij. U schrijft in uw motie, bij punt 1 roept het college op, dat u het heeft over boringen in de Noord- en Waddenzee. Dat lees ik toch goed? En daarmee bedoelt u de hele Noordzee, toch?
Mag ik dat meteen beantwoorden? Sorry, ik stond nog aan.
Ik ben geen voorzitter, maar wat mij
betreft. In zoverre het effect heeft op de Waddeneilanden. Dus op het moment dat inderdaad, een raar voorbeeld, er loopt een ondergrondse aardverbinding, die loopt er sowieso, want dat heet bodem, van ergens bij Denemarken en daarin wordt in geboord en dat leidt hier tot bodemdaling, dan is dat een negatief effect. Dat zou ik niet willen zien gebeuren. Alleen maar, ik weet daar te weinig van, u ook, maar de vergunningverlener zou dat wel moeten weten en moeten checken.
Ja, dat laatste is natuurlijk een aanname.
Nou, dat is geen aanname, dat is onze stelling.
Nee, maar u zegt dat ik er ook niks van af weet, of in ieder geval niets van af weet. Dus ik denk, laat ik dat even corrigeren. En dan laat ik even in het midden of dat zo is.
Ik weet er waarschijnlijk nog minder van dan u daar niets van af weet.
Oké, dat beschouw ik als een compliment, voorzitter. Dat is goed. Nee, mijn tweede vraag is eigenlijk, u heeft het over een termijn van 10, 15 jaar dat er effecten kunnen optreden. Als die effecten er nou niet zijn, bent u dan ook tegen boringen?
Wij denken dat op momenten kan worden aangetoond dat er geen effecten zijn, op een overtuigende manier, zoals dat ook bij andere vergunningverlening plaatsvindt, dat je dan kunt afwegen of je boringen toestaat of niet. Ja.
Helder, dank u wel, voorzitter.
Oké, dan gaan wij tot, denk ik, een afronding komen van dit punt nu, omdat het vervolgens naar de raad gaat en gezien de tijd zou het misschien toch fijn zijn om de hele boel nog af te krijgen. Het volgende punt is de motie van het CDA. Ik heb begrepen dat de indiener. Ik had de overweging om voor te stellen om dat direct naar de raad te laten gaan. Maar ik heb begrepen dat mevrouw Houwing de indiener is. Maar het punt is dat u niet in de raad zit. Dus dat zou mogelijk tot problemen kunnen leiden. Ik kijk ook even naar uw fractiegenoot of
de motie toelichten. Wat mij betreft of nu leidt deze helemaal niet tot problemen, maar dat is aan de rest van de raad.
Ja. Nou, misschien dan wel nu even de motie toelichten. Is dat een idee?
Ja, ik vind het prima. Ja. Ik zal het proberen kort te houden.
Oké.